Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja.
Goedemiddag, broeders en zusters. Hartelijk welkom alle gasten in ons midden. Ook luisteraars thuis, mensen die inbellen via de livestream, alle hartelijk welkom. Mijn naam is Dirk Pichel en namens de kerkraad heet ik u van harte welkom. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan samen met een aantal mensen vanuit de gemeente, onze eigen predikant, dominee Robert Jansen. De kerkraad heeft nog één mededeling voor u. Dat is dat aanstaande donderdag 21 april om 8 uur hier in de kerk de jaarlijkse gemeentevergadering zal zijn. De agendastukken die zijn gisteren via de kerkelijke post al verstuurd. We willen deze dienst beginnen met het zingen van De Heer is waarlijk opgestaan. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor de Heer onze God en tot hem gaan in gebed en bidden om zijn nabijheid in deze dienst. We beleiden samen dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Laat ieders zeren goedheid loven, want goed is de Oppermajesteit. zei het in de consistorie al, dat gezang 21 van het liedboek altijd wel een troost is als je wat minder lucht hebt. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Als je wat minder adem hebt, dan zijn er gelukkig anderen die het overnemen. En dat zegt ook wel iets over deze dienst, waarin we gezamenlijk onze gaven in te zetten op allerlei verschillende manieren. Er door allerlei leden, jong en oud, bijdrage geleverd worden om samen de Heer onze God te dienen en te eren. Wie zijn naam op een gegeven moment voorbij ziet komen, of haar naam, die hoeft niet te wachten op een teken. Die kan straks komen. Dat geldt ook voor de dienst van het offer. Maar we zullen dat alles eerst samen in gebed brengen bij de Heer onze God. En hem bidden om de opening van zijn woord en de leiding van Gods geest. Laat ieder zere goedheid loven. Heere, gelijksoortige woorden hebt u, Heere Jezus, in de mond genomen vlak voor uw lijden en sterf. Toen u het halleel zong, die psalmen zong aan die tafel. Op weg naar de hof van Gethsemane, op weg naar het kruis, maar ook op weg naar uw opstanding uit de dood. En Heere, u hebt ervoor gezorgd dat wij alle reden hebben om de goedheid van de Heere te loven. Ja, Vader in de hemel, wij kunnen tot u gaan door uw Zoon Jezus Christus. En dat doen we deze middag, op deze eerste paasdag, voor de tweede keer deze zondag. En wat is het geweldig dat we dat kunnen en mogen doen. Dat we daar alle ruimte voor hebben, dat we in een land leven waarin dat kan. Maar ook dat u ons daarvoor ook alle andere mogelijkheden hebt gegeven. Dat we samen mogen zingen, samen mogen bidden, samen werkelijk mogen leven. En dat we dat mogen vieren in deze dienst. En geef dat ons hart daarbij is, waar we ook zijn of we ook op een andere plek deze dienst meemaken. Wees bij jong en oud. U weet welke dingen er in ons leven spelen en ons bezig kunnen houden, maar geef dat we ook de juiste rust hebben. Wees bij degene die voor in de kerk of op een andere plek een bijzondere taak mogen verrichten. Geef dat ze er juist naar uitzien en niet tegenop zien. En we bidden u dat door uw geest geleid het goed mag gaan. In dat verlangen komen we bij u. Geef dat het alles tot uw eer mag zijn, ook als we geven in de dienst van het offer voor kerk en kerkverband. Laat ook dat gebruik mogen worden ingezet tot opbouw van uw rijk. Heere, zo komen we bij u en bidden en danken we u. Laat uw woord klinken en laat het doorklinken in ons leven, op alle plaatsen waar we komen, ook door ons heen. Bouw zo uw koninkrijk, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Terwijl er gecollecteerd wordt, staat er dat we een lied gaan zingen. De steen is weg. Ik weet zeker dat er heel veel kinderen zijn die dit lied kennen. En vooral het laatste woord, footsie. Maar die mag pas echt op het laatst. Als je nou denkt, nou, dat wil ik zo graag meezingen, kom maar naar voren. Alle kinderen die mee willen zingen, die mogen allemaal naar voren komen.
goed gedaan als je moest collecteren of als je zomaar op het podium ging staan. Leuk om te zien. Hey, als je hier vanochtend al in de kerk was, dan heb je misschien al gezien dat er iets aan het kruis is veranderd. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat het er nog achter zit wat het eerst was. Is er iemand die kan zien wat er is veranderd? Of die dat kan vertellen? Ja, wil jij het zeggen? Ja, ik wees eigenlijk jou aan. Vertel maar. Ja, klopt. Er zitten allemaal bloemetjes aan. En eerst waren het eigenlijk hele kale takken. Maar nu zijn er allemaal bloemetjes. En dat is wat er is veranderd met Pasen. En waarom dat is, dat ga je deze dienst horen. Dus nu weet je dat misschien nog niet, waarom er opeens bloemen aan zitten. Maar aan het einde van de dienst, als het goed is, wel. En omdat we het daarover hebben, is er ook een kaart. Ik ga hem even laten zien. En deze mogen jullie allemaal kleuren. Ik wil graag even vingers zien van de kinderen die stift hebben meegenomen. Kijk. En je mag je vinger weer naar beneden doen. Zijn er ook kinderen die het vergeten zijn? Dan mag je ook... Kijk, dat dacht ik al. Dat geeft niks, want ik heb hier stiften van de zonneschool, allemaal pakjes. En die mag je gebruiken. Ze moeten wel weer terug, want anders kunnen we volgende week niet meer kleuren bij de zonneschool. Maar iedereen kan dus kleuren. En straks, als ik het zeg, mag je naar voren komen om zo'n kaart op te halen. En wat de bedoeling is dat als je hem kleurt, dat je hem aan iemand weg mag geven die je aardig vindt. En waarvan je denkt, ik vind het wel leuk als diegene ook iets krijgt van deze dienst. En je hoeft niet alleen een kaart te geven, je mag ook bloemen geven. Straks bij de uitgang liggen echt heel veel van deze bosjes. En je mag er eentje voor jezelf meenemen, die kun je zelf houden. En de andere kun je samen met die kaart aan iemand geven. En je mag zelf bedenken aan wie dat is, mag aan iedereen zijn. Maar dan kun je die weggeven. En straks als je naar voren komt mag je niet alleen een kaart meenemen, maar ook een paaseitje. En een korte vraag aan de ouders is om een beetje mee te kijken met de bloemen. Dat ze goed verdeeld worden, zodat er voor iedereen is. En voor nu mogen de kinderen naar voren komen om een kaart te halen. Er zijn een beetje stiften te weinig voorin, dus als je nou heel veel stiften hebt en je denkt, ik heb er een paar over, steek ze nu maar even in de lucht. Want er zijn, ik zie achterin, heeft iemand stiften over volgens mij? Dan kun je ze daar even halen. Voor nu gaan, even kijken, Nora en Lene lezen, dus die mogen naar voren komen. En die gaan lezen uit de Bijbel in gewone taal, ze lezen Johannes 18 vers 1 tot 11.
Toen Jezus al die dingen gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidrondal. Daar was een tuin. Jezus en de leerlingen gingen die tuin in. Judas, de leerling die Jezus zou gaan uitleveren, kende die plaats ook, want Jezus was daar al vaak met zijn leerlingen geweest. Judas kwam met een groep soldaten de tuin in. Er waren ook dienaars van de priesters en fariseeën bij. Ze hadden wapens bij zich en ze droegen fakkels en lampen. Jezus wist precies wat er met hem zou gaan gebeuren. Hij liep naar de mannen toe en vroeg: wie zoeken jullie? Ze antwoordden: wij zoeken Jezus uit Nazareth. Jezus zei: ik ben het. Judas, de man die Jezus kwam uitleveren, stond erbij.
Toen Jezus zei: ik ben het, schrokken de mannen. Ze deden een paar stappen achteruit en vielen op de grond. Opnieuw vroeg Jezus aan hem: wie zoeken jullie? Ze zeiden: Jezus uit Nazareth. Jezus zei: als jullie mij zoeken, laat mij leerlingen dan gaan. Zo moest het gaan, want Jezus had zelf gezegd: God, ik heb alle mensen gered die u aan mij gegeven hebt. Toen pakte Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had en sloeg daarmee het rechteroor af van Malchus, de knecht van de hoge priester. Maar Jezus zei tegen Petrus: doe je zwaard weg, want mijn vader wil dat ik mijn lijden draag en ik doe wat hij wil.
Zo, dankjewel meiden. Dat hebben jullie mooi gelezen. Ja, we gaan eigenlijk weer een klein beetje terug, hè, in de tijd. We gaan nog even één keer het hele verhaal doorlopen met de Bijbel en met iedereen die daaruit leest. En het thema van dit hele paasproject was: Jezus maakt het verschil. Ja, en als we nu dit stukje zo lezen uit de Bijbel, dan kan hij weer het verschil maken. Want hij heeft weer een keuze, Jezus. Hij kan twee dingen doen. En hebben we het al eerder over gehad. Hij kan wegrennen, heel hard wegrennen, als die soldaten er aankomen. Maar hij kan, ja, ook blijven staan. En wij weten inmiddels wat Jezus heeft gedaan. Het staat er zelfs. De meiden hebben het gelezen. Jezus doet een stap naar voren en hij zegt: ik ben het. Hij laat zich arresteren. Hij weet wat hij moet doen en hij weet ook waarom hij dat moet doen. Want zo wil zijn vader het. En hij wil gehoorzaam zijn. Ja, en dan hebben we nog die stoere Petrus, hè? Die probeert nog even met zijn zwaard zo'n orde af te hakken. Maar zelfs dat vindt Jezus niet oké. Zelfs terwijl Jezus gearresteerd wordt, doet hij nog weer een daad van liefde. Want de meesten van jullie weten het wat hij doet, hè. Hij pakt het oor van die man, van die soldaat, en heelt het weer. Niks alsof er niks gebeurd is. En hij zegt tegen Petrus: nee, dat hoef je niet te doen. Ik moet dit doen. Jezus maakt het verschil. Hij loopt niet weg voor wat hem te wachten staat. Hij kiest voor gehoorzaamheid. Wat een moed. Maar vooral, wat een liefde. En ik vraag me wel eens af, en die vraag stel ik ook regelmatig aan de kinderen in mijn klas: wat als Jezus nou was weggelopen. Heel hard was weggerend. Denk daar maar even over na. We gaan zingen en daarna volgt er weer een schriftgedeelte. En Lars, jullie mogen komen.
Toen werd Jezus gevangen genomen en vastgebonden. De Romeinse officier en zijn soldaten en de dienaren van de Joodse leiders namen hem mee. Eerst werd Jezus bij Annas gebracht. Annas was de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hoge priester. Hij had tegen alle Joodse Joodse leiders gezegd: het is het beste als iemand sterft voor het hele volk. Simon Petrus en een andere leerling liepen achter Jezus aan. Die andere leerling kende de hoge priester, daarom kon hij mee naar binnen. Toen Jezus in het huis van de hoge priester werd gebracht, Petrus bleef buiten bij de poort staan. De leerling die al binnen was, kwam terug en praatte even met het meisje dat de poort bewaakte. En toen mocht Petrus ook naar binnen. Toen Petrus binnenkwam, zei het meisje dat bij de poort: jij bent toch ook een leerling van de Jezus? Maar Petrus zei: nee hoor, ik niet. Omdat het koud was, brandde er een vuur op de binnenplaats van het huis. De slaven en de dienaren van de hoge priester stonden bij het vuur om warm te blijven. Petrus ging er ook bij staan.
Intussen stelden de hoge priesters vragen aan Jezus over de leerlingen en over uitleg over God. Jezus zei tegen hen: ik heb in het openbaar tegen de mensen gesproken. Ik heb niets in het geheim gezegd. Ik heb steeds uitleg gegeven in de synagogen en in de tempel, op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen. U hoeft mij niet te vragen wat ik verteld heb. Vraag het maar aan de mensen zelf. Zij hebben het gehoord wat ik tegen hen gezegd heb. Ze weten het precies. Toen gaf een van de dienaren Jezus een klap en riep: hoe durf je zo te spreken tegen de hoge priester? Jezus zei tegen hem: als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat ik verkeerd was. Maar als het klopt wat ik zeg, waarom sla je me dan? Toen gaf anders opdracht om Jezus als gevangene naar Caiaphas te brengen. Simon Petrus stond nog bij het vuur. Iemand zei tegen hem: je bent toch ook een leerling van Jezus? Maar Petrus zei: nee hoor, ik niet. Toen sprak een slaaf van de hogepriester Petrus aan. Hij was familie van de man bij wie Petrus een oor had afgeslagen had. Hij zei: volgens mij heb ik jou samen met Jezus in die tuin. Weer zei Petrus dat het niet zo was en meteen kraaide de haan.
Dankjewel. Goed gedaan. Ja, Jezus wordt verder eigenlijk mishandeld en gemarteld en hij staat daar voor Caiaphas. Blijft hij nog steeds zo moedig? Of ja, zou hij dan nu opgeven? Ze behandelen Jezus zo oneerlijk. En heb je het gehoord? Petrus, 3 keren, zoals Jezus had gezegd tegen hem. 3 keer zegt hij: ik? Nee joh. Die man ken ik niet. Nee, ik hoor echt niet bij hem. Ja, en dan kraait de haan. Nou, hebben jullie wel eens een haan horen kraaien? Dat hoor je goed hoor. En Jezus hoort het. En weet je wie het ook hoort? Petrus, hè? En Petrus denkt dan weer terug aan de woorden van Jezus. En je kan wel voelen hoe rot Petrus zich dan voelt. En hoeveel verdriet hij dan heeft. En Jezus, hij geeft niet op. Hij houdt vol. Wat voor gevolgen dat ook voor hem heeft. Josia en Hadassa zijn aan de beurt.
Thank you.
Ik wil met u lezen Johannes 19, vanaf vers 16b tot 30. Daarboven staat, Jezus wordt aan het kruis gehangen. Toen namen de soldaten Jezus mee. Hij droeg zelf het kruis. Zo kwam hij op de plaats die in het Hebreeuws Golgotha wordt aangenoemd werd. Dat betekent schedelplaats. Op die plaats hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Ze hingen ook twee andere mannen aan een kruis. Het kruis van Jezus stond in het midden, tussen de twee andere kruisen in. Pilatus had een bordje op het kruis laten maken, daarop stond Jezus uit Nazareth, de koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn. Het werd er veel Joden gelezen, want de plaats waar Jezus aan het kruis hing, was vlakbij de stad. De priesters gingen naar Pilatus en zeiden tegen hem, er moet niet de koning van de Joden opstaan, maar deze man beweert dat hij de koning van de Joden is. Maar Pilatus zei tegen hem, zo heb ik het geschreven en zo blijft het staan. Vier soldaten hadden Jezus aan het kruis gehangen. Ze hadden hem zijn kleren afgenomen en die verdeelden ze nu onder elkaar. Het hemd van Jezus bleef over, want dat was gemaakt uit één stuk stof. De soldaten zeiden tegen elkaar, we moeten dat hemd niet in vier stukken scheuren, laten we hem loten. Zo moest het gaan, want in de heilige boeken staat, ze verdeelden mijn kleren en ze loten om mijn hemd. Dat was precies wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden vier vrouwen. Het waren zijn moeder, Maria en haar zus. En verder Maria, de vrouw van Clopas en Maria uit Magdala. Jezus zag zijn moeder en naast haar zag hij de leerling van wie hij veel hield. Toen zei Jezus tegen zijn moeder, hij is nu uw zoon. En tegen zijn leerling zei hij, zie, nu, zij is nu jouw moeder. Vanaf dat moment zorgde de leerling voor Maria. Jezus wist dat zijn werk nu helemaal klaar was. Er was nog één ding dat moest gebeuren. Want dat stond al in de heilige boeken. Daarom zei Jezus, ik heb dorst. Er stond daar een vat met zure wijn. Iemand vulde een spons met wijn. Hij maakte de spons vast aan een lange tak en stak die omhoog naar Jezus' mond. Jezus dronk van de wijn en zei, mijn werk is klaar. Toen boog hij zijn hoofd en stierf.
Ja, Pilatus. Zal hij dan nu het verschil kunnen maken? Hij is rechter. En dat is ook zijn taak. Hij is rechter en hij staat in dienst van de Romeinse regering en de taak van Pilatus is recht spreken. Kan hij dan nu tegenhouden wat ze met Jezus van plan zijn? Want ook Pilatus ontdekt dat Jezus onschuldig is. Hij is helemaal geen gevaar. Hij heeft niks verkeerds gedaan. En dat weet Pilatus ook. Hij kan het verschil maken. Maar we hebben het al gehoord, hè? Een paar zondagen hiervoor. Pilatus wast zijn handen in onschuld. En daarmee zegt hij, ik heb hier geen schuld aan. Dit is wat jullie willen, maar ik hou mijn handen hiervan af. Hij kan het verschil maken, maar hij doet het niet. Is dan nu toch echt alles verloren? Ja, het lijkt er wel op. Jezus is aan het kruis genageld. En boven zijn hoofd staat een bordje, de koning van de Joden. En het spotten gaat door. Maar toch zien we ook, terwijl hij zo diep en intens lijdt, nog weer steeds zijn liefde. Want daar, vanaf het kruis, ziet hij zijn moeder staan, Maria. En hij ziet Johannes. En dan spreekt hij die woorden die Dries net heeft gelezen. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Het zijn zijn woorden weer van liefde voor de mensen. En dan eindigt zijn leven. Hoe kan Jezus nu het verschil nog maken? Ik lees met u uit Johannes 19, de versen 31 tot en met 42. Het was de dag voor de Sabbat. Een bijzondere Sabbat, want ook het Joodse paasfeest zou beginnen. De Joden wilden niet dat de lichamen dan nog aan het kruis zouden hangen. Daarom gingen ze naar Pilatus. Ze vroegen of hij de benen van de mannen aan het kruis wilde laten breken. Dan konden hun lichamen daarna van het kruis gehaald worden. Pilatus stuurde een paar soldaten. Zij braken de benen van de twee mannen die naast Jezus aan een kruis hingen. Maar toen de soldaten bij Jezus kwamen, zagen ze dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Een van de soldaten stak zijn speer in de zij van Jezus. Meteen stroomde er bloed en water uit. Er stond iemand bij die het gezien heeft. Hij heeft erover verteld. En wat hij verteld heeft, is waar. Hij weet dat hij de waarheid bekendgemaakt heeft en zijn doel is dat ook jullie het gaan geloven. Al die dingen moesten zo gebeuren. Want in de heilige boeken staat, zijn botten worden niet gebroken. En ergens anders in de heilige boeken staat, ze kijken naar de man die ze met de speer gestoken hebben. Toen al die dingen gebeurd waren, ging Jozef uit Arimathea naar Pilatus toe. Jozef was een leerling van Jezus, maar in het geheim. Want hij was bang voor de Joodse leiders. Jozef vroeg aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mee mocht nemen. Pilatus vond dat goed. Toen nam Jozef het lichaam mee. Ook Nicodemus kwam erbij. Dat was de man die een keer 's nachts naar Jezus toe was gegaan. Nu had hij meer dan 30 kilo geurige zalf meegenomen, gemengd met zoete kruiden. Jozef en Nicodemus wikkelden het lichaam van Jezus in doeken met de geurige zalf. Dat is bij de Joden de gewoonte als er iemand begraven wordt. Er was een tuin vlakbij de plaats waar Jezus was gestorven. En in die tuin was een nieuw graf waarin nog nooit iemand begraven was. Daar legden ze Jezus neer, want het graf was dichtbij en de Sabbat zou bijna beginnen. Jezus is gestorven en hij is van het kruis gehaald. En hij krijgt een liefdevolle begrafenis. Van zijn vrienden, van zijn leerlingen. Mensen die wel voor hem uitkwamen dat ze leerling waren, maar ook van Jozef, die er nooit voor uitkwam, uit angst voor Joden. En hij wordt in de tuin van Jozef van Arimathea begraven. Nou, jullie weten het, een grote steen wordt, daarmee wordt het graf afgesloten. Zou Gods goedheid nu ooit nog zichtbaar worden? Want dit lijkt toch nu het einde. Jezus is gestorven. Hij is begraven. En normaal gesproken, dan gaan we rouwen als we iemand begraven en hebben we verdriet. Is het vergoed? Nou, wij weten beter inmiddels. Maar wat een verdriet op dat moment bij de vrienden van Jezus. Zijn leerlingen, maar ook de vrouwen die hem volgden en zoveel van hem houden. Hoe moeten ze nu verder zonder hem? Ze weten het niet. Ze gaan ook rouwen en huilen en heel verdrietig zijn. Toch, ook in dit stukje wat we hebben we gelezen over tekenen van hoop. Ik noem twee dingen, misschien is het u en jou ook wel opgevallen. De benen van de Heer Jezus worden niet gebroken. Dat was al voorzegd in het Oude Testament. En ook hij werd gelegd in een nieuw graf. Zoals Jesaja heeft geprofeteerd. En dat is een teken van hoop. Dat eigenlijk alles klaar is voor een nieuw begin.
We lezen uit Johannes 20, vers 1 tot en met 9. Na de Sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was. Maria rende weg naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield. Ze zei tegen hen, de Heer is weggehaald uit het graf en ik weet niet waar hij naartoe gebracht is. Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze renden erheen. De andere leerling liep sneller dan Petrus en was het eerst bij het graf. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar hij ging het graf niet in. Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold. De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan. In de heilige boeken stond al dat Jezus moest opstaan uit de dood. Maar dat had de leerling nog niet begrepen.
Dus zo komen we bij de geschiedenis waar we vanmorgen voor een deel bij stil hebben gestaan, bij het tweede gedeelte. Nu lezen we wat daarvoor kwam. Het is paasmorgen, heel vroeg. En toch zijn er wel mensen die onderweg zijn en naar het graf van Jezus op weg zijn. Maria ziet als eerste dat die steen weg is. En later zien de discipelen dat het graf leeg is. Maar niemand beseft op dat moment wat er precies aan de hand is. En welke betekenis dat heeft. En Johannes legt dat later uit. Waarom? Waarom hadden ze dat niet meteen door? En vanmorgen zeiden we, weet je dan niet meer wat hij gesproken heeft? Het was niet meer bekend. En Johannes, die schrijft later daarover zelf, we hoorden het net, dat in de heilige boeken al geschreven stond dat Jezus moest opstaan uit de dood, maar dat hadden de leerlingen nog niet begrepen. En zo kan het ook met ons zijn. Dat we, er staat zoveel in de Bijbel, er is zoveel door God beloofd, er is zoveel wat ons hoop zou mogen geven, ook vandaag, ook juist door de opstanding van Jezus, maar begrijpen we het ook allemaal. Nu staat er nog een tekstgedeelte en dat klopt niet. Dat is mijn fout, ik heb het verkeerde hoofdstuk opgegeven. Misschien dacht u al, hoe gaat hij dat verband leggen? Nou, wie weet een andere keer, maar nu niet. Nee, dat moet Jeremia 1 zijn. Maar nu werd er vanmorgen aan de kinderen gevraagd, wie heeft er een Bijbel bij zich? En misschien zijn er vanmiddag ook wel kinderen die een Bijbel bij zich hebben. Wie van de kinderen heeft een Bijbel bij zich waar Jeremia in staat? Dat is wel een belangrijk onderdeel. Niemand? Of is er één die... Ja? Zou je het aandurven om naar voren te komen? Kijk, jullie doen het zelf samen. Nou, dat is helemaal mooi. Kom, zal ik je even helpen? Gaan we even snel Jeremia opzoeken. Kijk. En jij hebt Jeremia ook... Je hebt een heleboel mooie stukken uit Jeremia. Alleen net niet Jeremia 1, zie je dat? Alleen Jeremia 3. Nou, dan nemen we even, vind je het goed, dan nemen we even dit gedeelte. Want anders komen we bij allemaal gedeelten die ik niet heb voorbereid. Jeremia 1. En we lezen daarvan vers 11 en 12.
Het woord van de Heer kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heere tegen mij, dat heb u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen.
Ja, dankjewel. Mag je die even hier neerleggen? Mag je nog even blijven staan? Want het komt heel goed van pas dat je hier bent nu. Want aan het begin van de dienst
Wees Annelies naar dat kruis. Weet je het nog? Ja. En wat was er veranderd?
De bloemetjes.
De bloemetjes waren erbij gekomen. Heel goed. Dus als ik aan jou vraag, hé, wat zie je? Dan zeg je?
Bloemetjes.
Heel goed. Nou was Jeremia was ook heel jong. En toen sprak er niet een dominee tegen hem. Maar de dominus, de Heere zelf. De Heere God die gaat tegen Jeremia praten terwijl Jeremia heel jong is. En dan wijst God eigenlijk ergens op. Of hij, Jeremia die kijkt naar buiten en die ziet iets en dan vraagt God, wat zie je? En dan ziet Jeremia ook bloemen. Hij ziet ook een tak. Precies zo'n soort tak met bloemen eraan. Alleen Jeremia die weet wat voor een boom dat is. Weet jij dat toevallig ook? Waar zulke bloemen aan zitten. Ik zou het niet geweten hebben hoor. Iemand anders die dat weet, een van de... Ja. Een amandelboom. Het is een amandelboom. Dus, weet je, niemand heeft dit gehoord en gezien. We doen het gewoon nog een keer. Ik zeg tegen jou, wat zie je?
Een amandelboom.
Nou. Een amandelboom. En dat is precies wat er ook gebeurt als God aan Jeremia vraagt, wat zie je? Alleen, Jeremia die spreekt geen Nederlands. Die antwoordt de Heere God in het Hebreeuws. En nou is het zo dat in het Hebreeuws zo'n boom anders heet. Zo'n boom heet in het Hebreeuws een waker. Waarom heet hij nou een waker? Een amandelboom is eigenlijk de eerste boom die bloeit na de winter. Dus die waakt en die laat zien van, hé, er is een nieuwe hoop, er gebeurt iets, er komt iets nieuws. Die amandelboom heet dus eigenlijk de waker. Dus ik vraag het gewoon nog een keer. Wat zie je?
Een amandelboom. De waker.
Heel goed, de waker. Er werd ook niet voorgezegd. Dus de waker, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus, nou, en dan gaan we nog een keer kijken naar dat gedeelte. En dan in plaats van amandeltak, dan lezen we dus de waker. En wat komt er dan te staan?
Moet ik dan weer...
Ja.
Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een waker. Toen zei de Heere tegen mij, dat heb ik, hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woorden om dat te doen.
Dankjewel, mag je je Bijbel meenemen? Super gedaan.
Hoort u het?
Wat de Heere tegen Jeremia zegt, is, wat zie je nou? En Jeremia zegt, ik zie de waker. Ik zie dat die amandelboom in bloei is komen te staan. En dan zegt de Heere tegen hem, en dat Jeremia heb jij goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. En als wij naar het kruis kijken en zien dat dat in bloei staat, en we zien dat het een amandelboom is, dan mogen we weten en beseffen dat ook als wij nog op heel veel terreinen niet precies weten hoe God ervoor zorgt dat gebeurt wat hij beloofd heeft, hij er toch voor zal zorgen. Hij waakt over zijn woord om dat te doen. En hij heeft ons een hoopvolle toekomst beloofd. En door de opstanding van zijn zoon gaat die toekomst ook voor ons open. En geprezen zij de God die ons die toekomst heeft gebracht. Halleluja. Amen. Klap in de handen van blijdschap.
Lieve mensen, ik mag iets met u delen, ik mag iets vertellen. Want ik wil iets vertellen. Veel mensen denken dat als je een vrij gebed kunt bidden, is dat eigenlijk wel het mooiste. En in mijn jonge jaren, in mijn generatie, was dat toch best wel een beetje moeilijk. Ik heb het ook moeten leren. Maar ik wil iets anders met u delen. Dat heeft er ook mee te maken. Sommigen van u die kennen mijn tweede moeder, tante Ali. De tweede vrouw van mijn vader. Ongeveer 20 jaar geleden is ze overleden. Die zat in het laatste van haar leven in de sterrenlanden. Ze was, wat we dan noemen, de weg een beetje kwijt. Als we daar op bezoek waren, dan gingen we daarna vaak even naar de slaapkamer toe. Dan lazen we een stukje uit de Bijbel en dan baden we met haar. En tante Ali had de neiging, de eigenschap, als het stil was, dan neuriede ze. Dat was een dwangmatig iets wat ze ging doen als er niet gesproken werd. En toen viel het me op, als ik dan een vrij gebed bad, dan begon ze halverwege mijn gebed te neuriën. Maar als ik het Onze Vader met haar bad, dan bleef het stil. Dan kon ze meeluisteren. En ik wou dat toch graag met jullie delen. Het is zo waardevol als je vaste gebeden ook hebt. Een vrij gebed is mooi, maar een vast gebed. En wat is mooier dan het gebed wat onze Heer Jezus ons geleerd heeft? Ik mag daarmee beginnen. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de hemel zoals ook in deze aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Op 1000 wegen zendt de Heere ons weer uit om te delen van dat wat we van hem hebben ontvangen. Maar dat mogen we doen niet vanuit onszelf, maar onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.